18. Iemand zwak twijfelt voor de beslissing, iemand sterk pas erna. Karel Kraus. Maandag 10 augustus 1914, 11 uur 20, Orsmaal. Daniel rende voor zijn leven alweer die dag. De poortdeuren van het kasteel klapten achter hem open op het moment dat Daniel het begin van het pad naar de kasteelhoeve bereikte. Het geroep en de verwensingen haalden hem al in. Of hij nu naar links of naar rechts liep, de drie huurlingen hadden hem altijd in hun vizier. Een eerste schot ging af en links van hem spatte steengruis op. Daniel spurte dan maar rechtdoor het tarweveld in. Een meevaller, want de boeren hadden de velden aan die kant van de straat nog niet gedorst. De halmen reikten tot borsthoogte. Daniel dook weg. Zijn drie achtervolgers bereikten al snel de rand van het veld. Ze bleven naast elkaar staan en aarzelden. "Zien jullie hem?" vroeg de linkse.
"Kom eruit, we doen je niks," riep de middelste zo vriendelijk mogelijk.
"Hoe?" klonk de rechtse verbaasd. "We doen hem niks. We moeten hem toch overhoop knallen?"
"Natuurlijk, idioot, maar je denkt toch niet dat hij zich zal tonen als je dat roept?"
"Volgen we hem?"
"Wacht nog even."
Daniel zat gehurkt op 20 meter afstand van zijn belagers. Toen Daniel het kasteel ontvluchtte, zag hij naast de poort iets staan waar hij nooit op had durven hopen. Een godsgeschenk. Zijn Enfield grendelgeweer. De soldaten die Benjamin ontvoerde hadden het meegenomen en daar waarschijnlijk achtergelaten. Als hij nu bewoog, dan gaf hij zijn positie prijs. Daniel hoorde geen tarwe ruisen, dus wist hij dat ze hem niet in het veld zelf waren gevolgd. Nog niet. Zo stil mogelijk inspecteerde hij zijn geweer en zette zich klaar op zijn hurken. Hij gaf zichzelf slechts een volle seconde. Soepel sprong Daniel recht en richtte vliegensvlug de loop voor naar de meest rechtse belager. Tak! Vooral de huurling, daar zit hij, had kunnen roepen, en dat was ook zijn intentie geweest, werd hij neergeschoten. Meteen na het schot verdween Daniel weer onder de aren van het tarwe en herlaadde zijn Enfield. De twee belagers wisten nu exact waar hij zat en ze schreeuwden het uit. Ofwel, dacht Daniel, zouden ze nu hun revolvers naar hem richten, ofwel zouden ze het veld inlopen. Hij hoopte op het eerste en hoorde nog geen geruis. De duivel kon maximum nog één keer uit zijn doosje veren. De springveer ontspande zich. Tak! Meteen gevolgd door het antwoord tek. Daniel liet zich weer vallen en probeerde zijn ademhaling onder controle te krijgen. Zijn schot was eerst afgevuurd en hij meende bloed te hebben zien opspatten. Het stak af tegen de helblauwe lucht op de achtergrond. Vermoedelijk had hij de halsslagader of arteria carotis van zijn slachtoffer doorboord. Geruis! De laatste huurling riep recht op hem af. Het ruisen klonk steeds luider en dichterbij, maar stopte plots. De huurling hield even halt en spitste zijn oren. Hij was op zijn hoede. Gewoon het veld induiken, dat hadden ze meteen moeten doen, dacht de overgebleven huurling. Misschien was hij toch nog de snuggerste van de drie. Een kiewit fladderde acrobatisch boven het hoofd van de huurling en liet dreigend zijn kernmerkende roep horen. Iemand hield zich te dicht in de buurt van haar nest op. In zijn ooghoek zag de huurling een donkerblauwe schim zitten. Met een gevoel van onoverwinnelijkheid keerde hij zich een kwartdraai om en vuurde enkele keren op de schim. Maar van achter hem klonk nu hetzelfde klappende geluid dat zo net zijn kompanen het leven had gekost. Een helse pijn trof hem in de rug. De man die hij net dacht neer te hebben geschoten, liep hem haastig voorbij, keek hem verontschuldigend aan en plukte zijn doorzeefde uniformjas van de restanten van een vogelverschrikker. De krachten vloeiden uit het lichaam van de huurling weg. Geen gehoor, geen gezicht meer en een hart dat nog een allerlaatste keer een wanhopige pompbeweging maakte. Zijn logge lijf viel met een smak voorover. Kapitein Knapen spoelde in de kerk zijn hoofdwonden met wat water uit het wijwatervat en veegde ze schoon met een handdoek uit de sacristie. In de hoek speelde Emile met het kaarsvet van de kaarsen die de dorpelingen voor de goede afloop van de oorlog lieten branden. Omer zat onderuitgezakt op een bank op de laatste rij en hij bladerde ongeïnteresseerd in een boekje met psalmen. Zijn oog viel op een passage uit Psalm 23. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Ze zaten nu al enkele minuten op Joseph en Daniël te wachten. Nog eens 3 minuten later kwam Joseph buiten adem de kerk binnenlopen.
Kolonel Hagemans beveelt de terugtocht,
hijgde Joseph.
We hielden toch goed stand, vroeg Omer en hij zette het boekje terug.
Niet meer, ze zijn doorgebroken.
Triest schudde Joseph zijn hoofd.
Doorvechten zou nergens toe leiden, antwoordde de kapitein. De Duitsers hebben nog heel wat troepen achter de hand, terwijl wij iedere beschikbare man in de strijd hebben geworpen.
Volgens de kolonel zouden er elke minuut dat er nu nog gevochten wordt onnodig mensenlevens verloren gaan, zei Joseph.
Een bevelhebber moet zijn conclusies durven trekken.
De kapitein stond achter die wijze beslissing.
Zonder artilleriesteun en met zware verliezen, voegde hij er stil eraan toe.
En nu? Vroeg Emile.
Ze trekt terug richting Tine, zei Joseph. En de oscillator, vergeet dat ding. Onze missie zit erop.
De kapitein balde kwaad, eerder uit onmacht zijn vuist.
We trekken terug met overlevende lanciers en karabiniers.
We hebben gefaald, zuchtte Emile.
Nee, ik wil niet dat je dat denkt. Jullie hebben het goed gedaan. Ik ben trots op jullie.
Moeten we het Franse leger dan niet op een of andere manier op de hoogte brengen van het onheil dat hun richting uitkomt? Vroeg Joseph bezorgd.
Ik denk dat we best toch nog even blijven.
Daniël was de kerk binnengekomen en stapte op hen af. De oscillator die zijn we kwijt. Een bende huurlingen brengt hem naar zijn bestemming.
Die ruiters.
Omer dacht weer aan de fluim die hem bijna geraakt had.
Weet jij nou waar? Vroeg de kapitein.
Blijkbaar de een of andere zakenman. Maar de oscillator is niet de bedreiging die we moeten vrezen.
Hoe bedoel je? Ik snap het niet.
Voor het eerst klonk er paniek in Omer's stem.
Ik heb iets veel ergers ontdekt. Horen jullie dat gezoem?
Ze spitsten hun oren en knikten daarna 1 voor 1.
Wel, het zit zo, begon Daniël. De notities die ik in het kasteel vond, stonden vol berekeningen en schetsen. Om 4 uur schuift de maan voor de zon. Volgens mij is het de bedoeling dat ze tijdens die zonsverduistering een soort van sterke lichtbundel willen afvuren.
Afvuren? Herhaalde Emile.
Kijk, ging Daniël verder. Straling kan je niet zien, horen, ruiken of proeven. In onze omgeving is overal straling aanwezig, zoals zonnestralen.
Ook röntgenstraling? Vroeg Joseph.
In de trein had hij een artikel gelezen over stralen die onzichtbare dingen kunnen fotograferen. Ook al stond die technologie nog in zijn kinderschoenen, toch beschikte hun leger al over mobiele radiologische uitrustingen. Ze bevonden zich in 4 kisten en werden in wagens vervoerd door paarden getrokken.
Ja, die ook, knikte Daniël.
Rond onze aarde ligt er op ongeveer 80 kilometer hoogte een luchtlaag waar door de straling van de zon allerlei natuurkundige processen plaatsvinden. Met de lichtbundel willen ze ergens een gedeelte van die laag laten. Hoe zou ik zeggen, laten trillen.
Dus toch de escalator, vroeg Omer.
Daniël schudde zijn hoofd. Ik denk dat Otto in de toren een meer ingewikkelde en veel grotere versie van een andere soort oscillator heeft gebouwd. Het gezoem dat we nu nog nauwelijks kunnen horen is het apparaat in de toren dat onophoudelijk trilt met de hogere en lagere harmonische frequentie van die luchtlaag. Ze begrepen er niks van. Kijk, zoals de oscillator daar straks de eigen frequentie van de balk vond, zo zal het apparaat in de toren ook in fase met de luchtlaag komen en die tot ontlading laten brengen.
In fase? Vroeg Emile.
De fase is eigenlijk een trillingenteller en meet het aantal trillingen binnen een bepaalde periode. Als 2 golven dezelfde fase hebben, dan wordt gezegd dat de golven in fase lopen.
Maar wacht even, wat bedoel jij met ontlading? Wilde de kapitein weten.
Ja, zoiets als bliksem bij het onweer. Het spanningsverschil tussen het aardoppervlak en die luchtlaag bedraagt 20 miljard volt. Als zo'n ontlading zich voordoet, dan kan een hele stad vernietigd worden.
Mijn god, stootte Omer uit. Is het dat wat ze van plan zijn?
Uit de lucht zal een hoog energetische zuil plasma of elektrisch geladen gas neerdalen met een doorsnede van enkele honderden meters tot enkele kilometers. Alles op die plek op de grond zou desintegreren en in brand vliegen.
Daniel keek hem bezorgd aan.
Ze willen dus een soort van gestuurde bliksem loslaten, vatte Emile de wetenschappelijke uitleg samen. Maar dat kan toch niet? Ben je daar zeker van? Vroeg Joseph.
Daniel knikte.
Weet je nog meer? Vroeg de kapitein.
Ja, voor de huurlingen het kasteel binnenkwamen en Otto neergeschoten werd, is hun uitvinder dood, onderbrak Omer hem.
Ja, maar vlak voor zijn dood liet hij een soldaat met een verminkte hand een bericht per telegraaf versturen. Ik vermoed dat het iets met de straal te maken heeft. Hun leider, Emeran, liet me gaan, maar stuurde drie mannen achter me aan. Ik heb ze kunnen uitschakelen.
Jij? Drie mannen? Hoe heb je dat klaargespeeld? Wilde Emile weten.
Daniel stak zijn schouder naar voren, waardoor de loop van zijn Enfield-grendelgeweer zichtbaar werd. Emile glimlachte. Twee van zijn mannen brengen de oscillator weg. Ik ben er zeker van dat zal weg zijn. Een van de huurlingen die hier bleef, had een getatoeëerd voorhoofd. Hij heeft het boekje met de eigen frequenties. Gelukkig hadden ze niet het minste besef dat het boekje bij het toestel hoorde. De kapitein ijsbeerde heen en weer tussen de spreekstoel en de biechtstoel.
Wij moeten te weten zien te komen welk bericht die soldaat verstuurde, zei kapitein Knapen.
Het kan cruciale informatie over de straal bevatten. Maar ook die esculator mogen we absoluut niet opgeven. Eens in slechte handen blijft het een vernietigingswapen. En als het toestel al in veiligheid is gebracht, dan kunnen we enkel hopen dat de huurling met het notitieboekje hier nog rondloopt.
De kapitein pauzeerde even. We zijn meer dan ooit op onszelf aangewezen. Ik kan jullie niks verplichten. Wie blijft er bij me?
Alle handen gingen zonder aarzelen de lucht in.
De kapitein knikte opgelucht.
Ondanks de nadelen hebben we dit keer een groot voordeel. In tegenstelling tot de toren uit een schaakspel kan de toren van het kasteel niet gaan lopen. Voor de zoneclips moeten we hem zien te vernietigen. Maar eerst moeten we voor de tweede keer van deze uniformen zien af te geraken en gewone kledij aantrekken. Eindelijk verkleden. Het gezicht van Emile klaarde op.
Ik vraag me wat af, zei Omer.
We gingen er altijd vanuit dat Otto het meesterbrein was. Maar nu hij dood is, moet er toch iemand anders de touwtjes in handen hebben.
Iemand van wie we nog niet het genoegen hebben gehad om hem te mogen ontmoeten, vulde Joseph aan.
Of haar, lachte Emile.
Kapitein Knapen legde zijn hand op Daniels schouder en keek hem begripvol aan.
Jij bent de wetenschapper. Denk je echt dat het allemaal mogelijk is?
Kapitein, zuchtte hij. Het zag er allemaal zo logisch uit. We staan op de drempel van een tijdperk van ongeziene mogelijkheden. Wie de natuurverschijnselen kan manipuleren of zelfs controleren, is de machtigste man op aarde.
En toch had Daniel het gevoel dat Napoleon Bonaparte als een ontbrekend puzzelstuk met dit alles iets te maken moest hebben.
We hebben nog maar 4 uur de tijd, schatte Emile. Kom, zei Omer, deze keer steken we er een stokje voor.
Heel even voelde hij zich een van de musketiers uit het verhaal van Alexandre Dumas, maar dan een musketier met een verslaving. Toch had hij het gevoel dat het beter met hem ging. De drang was afgenomen en voorlopig wist hij aan de cocaïne van Benjamin te weerstaan.
Kom allemaal onmiddellijk naar buiten,
klonk het dreigend. Betrapt keken ze naar de schaduw in het kerkportaal.